Bottom-up is het toverwoord, aldus deze directeur van de Beeldoen Academie. Tijdens de maagdenhuisbezetting stapte hij juist uit de chaos en richtte zijn eigen onderwijs-startup op. Professional meet student, in gesprek met Michiel Tolman.
Presentatie door Bob Brinkman en Merel Kuipers.
Michiel, op een filmpje wat ik zag van de Beeldoen Academie, zag ik heel veel mensen dansen ineens. Mm-hmm. Wat was dat? Was het een feestje of was het onderdeel van het programma van Beeldoen?
Ja, leuke vraag. Belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het fysieke element. Dus wij dagen onze studenten niet alleen uit om zich cognitief te ontwikkelen en analytisch, maar juist ook om zichzelf lichamelijk te ontwikkelen en ook de relatie te onderzoeken tussen je eigen cognitieve ontwikkeling en je lichamelijke ontwikkeling en hoe dat ook elkaar beïnvloedt. Dus laat ik even een concreet voorbeeld noemen. We werken bijvoorbeeld samen met de landmacht. En de landmacht gaat dan aan de slag met de studenten gedurende een weekend. Binnen het kader van transitie. Om te kijken hoe jij nou fysiek en mentaal een transitie kunt doorgaan. Dus de studenten hebben de week daarvoor een aantal colleges gehad over transitie. Hoe een transitie in de energiesector, bijvoorbeeld van fossiele energie naar hernieuwbare energie, vorm krijgt. En na al die theorie is het natuurlijk ook heel erg interessant om voor jezelf te kijken, lichamelijk, wat het is om een transitie door te maken, om dingen te doen waarvan je dacht dat je die fysiek eigenlijk niet aankon.
Dus je wil de grenzen verleggen van die studenten, begrijp ik het zo goed?
Ja, niet alleen de grenzen verleggen, ze dus ook bewust maken van het feit dat je in situatie A kunt zitten. Dus bijvoorbeeld je denkt, ik kan dit fysiek niet. Maar dat je ook in situatie B kunt komen, namelijk ik kan dit fysiek wel. En vervolgens te leren hoe je dus van de ene situatie naar de andere kunt komen. Dus hoe je die transitie kunt doorgaan.
En concreet, wat zijn ze dan aan het doen met de luchtmacht? Is dat echt tijgeren of zijn ze over muren aan het klimmen? Wat moet ik voor me zien?
Ja, bij de landmacht zijn allerlei oefeningen die de landmacht zelf ook gebruikt bij zijn recruten. Dus dat is van boomstammen tillen en 16 keer hetzelfde rondje rennen, tot en met oorlogssituaties nabootsen. Tot en met als de sergeant-majoor boom roept, ondersteboven in een boom hangen. En eigenlijk daarmee, wat je zelf zegt, je grens opzoeken. Maar vervolgens ook bespreken van wat gebeurt er nou bij mij intern als ik denk ik kan het niet. En vervolgens ervaar dat ik het wel kan. En daarmee maken we de theorie die ze de week daarvoor hebben gehad en daarna hebben gehad. Dus gewoon de wetenschappelijke theorie. Maken we ook tastbaar. Dus we laten zien van dat een transitie, dat het misschien iets moeilijks is. Van bijvoorbeeld de fossiele energiesector naar de renewable energiesector. Maar dat het dus mogelijk is en dat je dat zelf ook kan ervaren als individu of als groep mensen.
Ja. Heb jij dat ook ervaren zelf?
Ja, de eerste keer heb ik meegedaan. Echt bizar. Hetgeen wat mij het meest opviel was, we moesten tussen elke oefening door, moesten we als hele groep met boomstammen rennen. En toen we dat voor de 10e keer deden om 3 uur 's nachts.
Wat?
Ja, echt heel heftig. Toen we dat voor de 10e keer deden, toen waren we dus sneller als groep dan toen we dat de eerste keer deden. Omdat we op dat moment de mensen die meer moeite hadden ontzagen en hun boomstammen overnamen. En dat de sterkste op dat moment de zwaarste lasten droegen. Waardoor je als groep een snellere tijd had dan dat we als groep in het begin hadden. Toen iedereen met name voor zichzelf ging.
Oh, wat grappig.
Ja.
Oh, wat heftig.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Merel Kuipers.
Ja, dat ben ik. Je geeft aan dat jullie dus veel praktijk doen, maar ook de theorie. Moet ik dat zo voor me zien dat die theorie ook op een andere manier wordt gebracht dan in het reguliere onderwijs? Of gaat dat eigenlijk op dezelfde manier?
Ja, we hebben net zoals in het reguliere onderwijs gewoon docenten. Dat zijn in ons geval vaak academische professoren, maar ook ondernemers en kunstenaars. En die geven inderdaad een college. Maar daar houdt de vergelijking ook op, want wij vinden het belangrijk dat de docent en de groep studenten met wie die omgaat elkaar leren kennen. Dus er is vaak een uitgebreide check-in, bijvoorbeeld in de vorm van een kort interview, waarbij twee studenten zich hebben voorbereid, zich hebben ingelezen in deze gastdocent en vervolgens kort interviewen, zodat de andere studenten beter leren kennen. Nou, vervolgens het college, altijd veel ruimte voor interactie. En na afloop is er altijd de mogelijkheid om nog een keer met de docent te sparren of hem op te bellen of om de docent te betrekken bij een project dat je later uitvoert binnen de Beeldoen Academie.
Het is 3 jaar geleden dat het Maagdenhuis bezet werd. Ja. Kun je ons meenemen naar dat moment? Wat gebeurde er voor jou van binnen toen dat gebeurde?
Ja, het was wel interessant. Wij hadden op dat moment een van onze eerste, zoals we dat zelf noemden, bouwavonden. Een soort van expertsessies waarbij we een aantal docenten, maar ook jongeren, lieten meedenken over wat Bildung is en hoe je dat concreet in een onderwijsprogramma kunt verwerken. En op dat moment, weet ik nog goed, werd het Maagdenhuis bezet. Dus voor ons was dat wel een grappig moment, omdat het eigenlijk 2 verschillende werelden waren. Namelijk de ene wereld die koos ervoor om een onvrede te uiten door een pand te bezetten. En eigenlijk te zeggen, tot hier en niet verder. De universiteit is van ons. En wij met een groep kozen er juist voor om een alternatief neer te zetten. Om proberen te laten zien hoe onderwijs ook kan zijn. Ja.
En dan quote ik jou zelf eventjes. Je boosheid niet omzetten in woede, maar in een creatie.
Exact, dat is inderdaad waar wij voor staan.
Ja, precies. Dat heb je ooit een keer in een ander interview gezegd. En waar staat Bildung nu? Het is nu ongeveer 3 jaar verder. Dus...
Ja, wat we hebben gedaan is dat vanuit onze 3 missies. Onze eerste missie is zelf Bildung-onderwijs realiseren. Tweede is de bestaande onderwijsinstellingen inspireren tot onderwijskundige verandering. En de derde is Bildung naar de samenleving brengen. Vanuit die 3 missies hebben we een aantal nieuwe programma's ontwikkeld. Waaronder Overbruggen. En Overbruggen is een programma waarbinnen we 30 ROC-studenten, 30 HBO-studenten en 30 WO-studenten bij elkaar brengen. Om het belangrijkste doel te leren samenwerken. Waarbij onder andere een aantal empathische oefeningen horen. Hoe kun je je verplaatsen in de leefwereld van de ander en hoe kun je vervolgens samenwerken. En waarbij natuurlijk ook het hogere doel is om te laten zien aan die bestaande onderwijsinstellingen van, hey, deze groepen kunnen best goed op projectbasis samenwerken en dan ook echt van elkaar leren. Zodat als ze bijvoorbeeld later in het werkende leven samen in een bedrijf terechtkomen, dat ze ook goed met elkaar kunnen omgaan. Dat ze ook goed elkaars wereld begrijpen, dat ze goed kunnen samenwerken. En dat horen wij uit ons netwerk, bijvoorbeeld van een aantal van de betrokken directeuren, CEO's van bedrijven. Die vinden dat een heel belangrijk gegeven dat gebeurt. Dat bijvoorbeeld de manager kan levelen met de vuilnisman binnen een bedrijf als Van Scherpenzeel.
Ja. Gebeurt dat nu te weinig dan, voor je gevoel? Maken jullie daar echt een verschil in als Bildung?
Ja, ik vond het altijd heel frappant dat je eigenlijk na de basisschool heel gemakkelijk gescheiden kon gaan leven. Ik zat dan zelf in een voetbalteam, dus ik leerde wel een beetje het klappen van de zweep kennen met allerlei verschillende opleidingsniveaus. Maar ja, je kan zomaar in een gescheiden wereld terechtkomen en dan van je 12e tot en met je de rest van je leven nooit meer op een intensieve manier met elkaar omgaan. Alleen vanuit bijvoorbeeld een hiërarchische manier, namelijk ik als WO'er geef orders die vervolgens worden uitgevoerd door HBO'ers en MBO'ers. En dat is een wereld wat in mijn ogen niet ideaal is. Zeker met alle spanningen en gescheiden werelden die momenteel in de samenleving aanwezig zijn.
En als je dan kijkt naar Bildung onderwijs dat jullie hebben aangeboden, hoe is daar de samenstelling van de groep? Zie je daar ook heel veel diversiteit of niet?
Qua studies en man-vrouw verhouding zeker. En ook qua verschillende steden. Dus we hebben studenten uit Delft, uit Groningen, uit Amsterdam, uit Eindhoven, overal vandaan. Alleen op cultureel vlak vinden we dat we nog een stap moeten maken. Dus bij een project als Overbruggen, of een onderwijsprogramma als Overbruggen, lukt dat heel goed. Maar bij ons halfjaarprogramma, we boden ook een halfjaar Bildung aan, dat wordt nu een jaarprogramma overigens. Maar daar moeten we nog hard aan trekken om ook op het gebied van culturele diversiteit een goede diverse groep neer te zetten. En dat doen we dus ook niet omdat we dat leuk vinden om te doen of primair vanwege maatschappelijke spanningen. Maar het gaat ons echt primair vanwege het feit dat wij geloven dat als je mensen met verschillende achtergronden, met verschillende wereldbeelden, met verschillende geschiedenis bij elkaar zet, dat je dan het meest van elkaar kunt leren. Mits je dat natuurlijk een goede onderwijskundige context aanbiedt daarvoor.
En je had het net over die gescheiden werelden, maar wat kan Bildung dan betekenen voor het huidige reguliere universitaire onderwijs? En überhaupt het hele onderwijs wat volgens mij best wel vast zit in het huidige stelsel waar het nu in zit.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, dat het volgens mij heel moeilijk is om een culturele verandering binnen zo'n systeem als het onderwijs te brengen wat jullie proberen te doen volgens mij. Dus wat kan Bildung dan betekenen?
Voor de bestaande onderwijsinstellingen.
Ja, ja.
Ja, enerzijds proberen wij vanuit een van onze spin-offs, dus de Bildung Academie heeft een aantal spin-offs. Dat zijn ondernemingen die zijn gestart door betrokken bouwers, dus mensen die programma's hebben ontwikkeld bij de Beeldon Academie. En een van die spin-offs is de Beeldon Ontwerpschool. En de Beeldon Ontwerpschool die is momenteel samen met de Vrije Universiteit en ook hier in Utrecht, met de Hogeschool Utrecht, bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's. Dus doordat wij dan samenwerken met de docenten binnen die instellingen, met de managers, met het ondersteunend personeel, kunnen wij iets van onze inspiratie aan hun doorgeven, waardoor zij ook zelf in staat zijn om dat te implementeren in hun eigen bestaande vakken. Ja.
Kun je dat wat concreter maken? Dus je brengt door deze projecten de Beeldon naar andere scholen. Moet ik het zo voor me zien?
Ja, exact. Ja, wat we nu op de VU doen is dat we een pilot gaan starten voor 500 studenten, waarbij we de studenten in aanraking willen brengen met beeldenonderwijs. Dat doen we ook weer op wat wij noemen een beeldenmanier, namelijk die studenten laten we zelf meedraaien in de ontwikkeling van het programma, zodat hun input vanaf het eerste moment wordt meegenomen. En we zijn hier ook vandaag bij gepersonaliseerd leren. Essentieel als je een onderwijs wilt aanbieden dat past bij de persoon, om die personen ook mee te nemen in het design van je onderwijs. Dat betekent niet dat ze alles bepalen, maar wel dat je heel goed kunt nagaan welke onderwijscontext past wel bij deze personen en welke onderwijscontext niet. En vanuit daar zijn we dan aan de slag om een onderwijsprogramma te ontwikkelen wat dus naast de kennis die een universiteit biedt, ook aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling en wat aan de slag gaat met een bepaalde vorm van sociaal ondernemerschap. Dus wat is een ondernemende houding? Hoe kan ik die trainen zelf? Hoe kan ik de ideeën die ik heb, dus die ik in dat persoonlijke ontwikkelingstraject heb opgedaan, hoe kan ik die vervolgens ook, wat wij zouden zeggen, materialiseren of in de wereld zetten? Dus als ik bijvoorbeeld het belangrijk vind om maatschappelijke spanning tegen te gaan, hoe kan ik dan een vorm vinden, bijvoorbeeld een toneelstuk of een ondernemingsvorm waarbij ik een wijk in ga om mensen met een leesachterstand te helpen. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik dat daadwerkelijk ook ga doen? Dus hoe kom ik van idee tot realisatie van idee? Dus rond die twee termen, persoonlijke ontwikkeling en sociaal ondernemerschap, proberen we eigenlijk al onze beeldenprogramma's in te richten.
En als Beeldon dus uiteindelijk dus op de universiteiten ook wordt aangeboden, wat is dan nog de meerwaarde van programma's die de Beeldon Academie zelf aanbiedt?
Op dat moment zou de Beeldon Academie zoals die nu is niet per se nodig zijn. Want dan zijn heel veel programma's die wij aanbieden, we bieden nu een stuk of 6 programma's aan, die zouden dan gewoon zijn opgenomen in het bestaande curriculum. En dat is natuurlijk een droombeeld van ons. Dus zou de Beeldon Academie een andere vorm aannemen of ophouden te bestaan? Dat hangt een beetje vanaf wat de behoefte is, wat de noodzaak is op dat moment. Maar ik kan je wel vertellen dat het nog wel een flinke tijd gaat duren. Omdat we gewoon merken dat binnen de VU, maar ook binnen de Hogeschool Utrecht, processen heel traag gaan en je heel veel geduld moet hebben en er heel veel intern gelobbyd moet worden. Er moet heel veel politiek bedreven worden. Je moet de juiste mensen spreken. Je moet de hele tijd weer per persoon de juiste argumenten hebben. En
frustrerend.
Het is wel frustrerend, dat durf ik gewoon niet te stellen. Dat is je moet jezelf, dat is ook weer voor mij weer een persoonlijke oefening, ook weer een stukje Beeldon voor mij. Hoe ga je dan om met je eigen frustratie en hoe zorg je ervoor dat je die toch weer creatief maakt of creërend maakt? Om even naar mijn eigen
omzet in actie in plaats van.
Ja,
precies. Maar jij ziet het wel als de toekomst van Beeldon.
Ja, zeker.
Niet als een school in Amsterdam, maar als een vorm van onderwijs.
Ja, ik zou het mooiste vinden. We bieden nu ook al zelf geaccrediteerd onderwijs aan. Dat doen we binnen de VU. Daar bieden we een vak aan. Maar ik zou het mooist vinden als dus beeldingsonderwijs, als dat dus ook geaccrediteerd onderwijs is. Dus als dat plaatsvindt inderdaad binnen de bestaande instellingen.
Ja. En hoeveel jaar? Als je een gooi moet geven? Over hoeveel jaar kan een kind naar een beeldenschool, academie?
Ja, er zijn dus nu al programma's waar ze naartoe kunnen. Maar als we het even zo framen dat een bestaande onderwijsinstelling dan verbeeldend is, dan denk ik dat wel.
Verbeelding, is dat een werkwoord? Ja, verbeelding.
Ja, dat gooi ik er nu zo uit.
Mooi.
Ja. dan zeg ik 10 jaar. Dus binnen 10 jaar moet er tenminste 1 instelling moet helemaal. En naast natuurlijk de mooie elementen die er al zijn, dus de kennisoverdracht, de goede docenten, moet er ook ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling en sociaal ondernemerschap.
Als ik jouw collega-initiator Marijn Moerman mag quoten.
Ja.
Je wordt opgezogen in je eigen vakgebied. Maar je bekijkt dat vakgebied nooit van buiten. Dat zegt ze in een filmpje wat staat op de Beeldon site zelf. Kijken jullie nog wel zelf naar jullie eigen vakgebied en naar jullie eigen school van buiten? Of val je zelf ja, in je eigen verwijt, zeg maar.
Ja, heel goed punt. Voor ons heel belangrijk. Binnen ons onderwijs hebben we daarvoor het contrapunt geïntroduceerd. En het contrapunt is het moment waarop je eigenlijk heel bewust en actief je eigen tegenspraak organiseert. Dus om even terug te gaan naar het eerste onderwerp waar we het over hadden, transitie. Als je kijkt van, naar de energietransitie, dus van fossiel naar hernieuwbare vormen van energie, dan is het natuurlijk heel makkelijk om in een halleluja-stemming te raken en te zeggen, nou, weet je, die fossiele bedrijven gaan allemaal dood en binnen 10 jaar is alles wind- en zonne-energie en waterenergie. Maar voor ons is het daarom heel belangrijk om een partij als Shell juist als partner bij onze academie te hebben. Omdat Shell precies het contrapuntverhaal kan vertolken. En kan aangeven hoe belangrijk gas en olie eigenlijk zijn voor onze hele economie. En hoeveel welvaart er daardoor is opgebouwd in het Westen. Dus door actief en bewust Shell uit te nodigen en hun ook meerdere momenten te geven in zo'n curriculum. Nou ja, kun je je eigen mening verscherpen. En kun je in die zin ook echt een kritische houding ontwikkelen. En is het niet een eenzijdig vak of een eenzijdig verhaal?
Nee, maar ben je zeg maar... ik ben even het woord kwijt. Ik kan er even niet op komen. Maar dan kun je een kritische houding ook opstellen in plaats... Bedoel je dat?
Ja, die kun je dan ontwikkelen. Dus als je actief en bewust je eigen tegenspraak opzoekt, dan kun je je eigen mening of je eigen kennis ook weer verder scherpen. En naar mijn mening, in ieder geval de vakken zoals ik die heb gekregen op de universiteit, was dan vaak van één docent die toch vaak onbewust dan wel bewust zijn eigen biases over dat vak uitsmeerde. Terwijl het dan wel een academisch vak was. Ik vond dat altijd wel frappant. Dat je dan niet een andere docent kreeg die je heus zal zijn binnen zo'n instelling, die op een hele andere manier kijkt naar dezelfde thematiek.
En toch kreeg je een beetje zijn eigen mening van die docent naar je toe gegooid.
Tuurlijk, onbewust, soms ook bewust doet een docent dat, of vaak ook bewust, maar ook onbewust gebeurt dat ook. En dat is niet per se dat ik de docent daarmee wil aanvallen, maar meer van als je daar bewuster van wordt als docent, dat je ook je eigen mening meebrengt in je verhaal. Dan is het natuurlijk ook goed als docent om te kijken, oké, wie kan een tegenovergesteld verhaal vertellen? Of wie kan mijn verhaal kritisch bekijken? Omdat voor studenten, het is toch ook vaak een machtspositie tussen student en docent. Dat een docent is de docent en de docent die vertelt. En de docent die deelt de slides uit en die bepaalt de artikelen.
Ja. Wat zou dan voor de Beelding Academie als organisatie het contrapunt zijn?
Ja, voor ons als contrapunt zijn altijd een aantal experts heel erg belangrijk. Dus we hebben een aantal mensen die... Dan laat ik maar even zeggen, die heel erg in het neoliberalisme hebben geopereerd. Dus die heel erg op efficiency hebben gezeten altijd, op doelmatig werken. En dat is ook wel iets waar wij ook weer van kunnen leren. En zij weten ons altijd weer wakker te schudden van, zorg dat je niet naïef bent. Zorg dat je gewoon jezelf goed voorbereidt, dat je businessplan op orde hebt. Dat je sales en marketing naar een nieuw niveau gaat tillen. En dat is voor ons als organisatie heel erg belangrijk. En het leuke is, kijk, als je kijkt naar onze visie, daar zijn heel veel andere organisaties die eigenlijk heel anders kijken naar wat een mens is of wat een mens kan zijn. Dus eigenlijk hebben we daarmee inherent, zijn wij alsnog een soort van niche binnen de bestaande visies.
En wat is dan de droom voor jou met Beelddoen? Waar droom jij 's nachts van?
Oh, mooie vraag. wat ik wel echt vet vind, als dat zou gaan gebeuren, is... Ik vind het bewegingselement van onze organisatie zo leuk. Dus dat bouwers die programma's bij ons ontwikkelen, doen dat vaak in eerste instantie vrijwillig. Ikzelf ook in het begin. Alumni die we hebben, dat die de mogelijkheid krijgen om vanuit de Beelding Academie bijvoorbeeld nieuwe onderwijsprogramma's te ontwikkelen, als daar een ambitie ligt, maar ook ondernemingjes op te zetten. Of terug te komen naar de Beelding Academie om in het kader van een leven lang leren en vervolgens de dingen die ze daar weer op doen te implementeren in hun werk en hun bestaan. Dus... mijn droom is niet zozeer een instituut of een hele hiërarchische organisatie, maar meer een fluïde beweging waarbij mensen de hele tijd kunnen terugkomen om beeldengerelateerde ideeën op te doen en die volgens weer te implementeren in hun bestaande leven. En dat lijkt me heel erg vet.
Dat is de droom.
Ja, dat is voor mij... kijk, beelden gaat uiteindelijk om de mens. Het gaat niet om een structuur of om een... om een hiërarchie of zo. Het gaat mij er echt om dat wij als beweging de ruimte bieden aan mensen om eigenlijk hetgeen wat in hun zit, hun kwaliteiten, om die te ontwikkelen. En daarvoor is denk ik een bewegingsvorm past heel goed in deze tijd. Dat is voor heel veel mensen gewoon interessant. Zeker jonge mensen die dat gewoon intuïtief ook aanvoelen en hoe ze daarin kunnen werken.
Dankjewel.
Yes.
Michiel. Michiel Tolman.
Yes. Jullie ook bedankt.